En een bokswedstrijd, daar gaan we het vanavond over hebben. Meer precies, een schilderijententoonstelling die gepresenteerd wordt als een bokswedstrijd. Ik heb het over de expo Breitner versus Israëls, vrienden en rivalen in het Kunstmuseum Den Haag. Conservator Frauke van Dijken heeft deze tentoonstelling uitgedacht en vormgegeven. Welkom Frauke.
Dankjewel.
Ja, en het is een bokswedstrijd inclusief een staredown, hè?
Ja, ja, die twee. Het begint al zo. Als je naar binnen komt, dan zie je die twee mannen stoer op de foto staan. Inclusief goed geplaatste bokshandschoenen. Maar die schilderijen staan ook echt goed tegenover elkaar geplaatst. Dus je ziet wel hoe de een de ander ook echt met zijn schilderijen intimideert.
Ja, precies dat. En inderdaad, die portretten bij de ingang. Ja. Levensgroot. En ze blazen zich ook wel een beetje op, allebei, Breitner en Israëls.
Ja, nou, vooral die foto Israëls, die staat er echt met zijn handen in zichzelf van kom maar op. Kijk maar wat je kan, zie maar wat je kan en laat maar zien of je beter kan schilderen dan ik. Terwijl hij op het moment dat die foto werd gemaakt zelf helemaal vast zat en totaal geïntimideerd werd door die Breitner. Dus dat is juist het grappige, dat hij zich op die foto veel stoerder voordoet dan hij eigenlijk was.
Ja, hij had misschien wel Breitner in zijn achterhoofd, kun je er nog bij denken.
Ja, waarschijnlijk.
Waar kwam jou nou het idee vandaan om deze tentoonstelling zo te presenteren? Dus als een bokswedstrijd.
Dat kwam omdat de rivaliteit die we behandelen tussen Breitner en Israëls, dat is op zich wel een bekend verhaal. Dat die twee rivalen van elkaar waren. Maar het was altijd een anekdote. En toen we een tentoonstelling wilden maken over beide kunstenaars, kwamen we er al snel achter dat als je naar die oeuvres kijkt en dat tegenover elkaar zet, als je de brieven leest, dat het niet een anekdote is, maar dat die wedijver heeft het oeuvre van beide kunstenaars constant bepaald. En ook het leven. En ze hebben elkaar constant om elkaar heen gecirkeld en geschilderd met elkaar in het achterhoofd. En ik ga dan natuurlijk ook lezen over rivaliteit in de kunst. En dan krijg je heel veel verhalen. En dan kom je ook langs kunstenaars bijvoorbeeld, die niet alleen maar schilders, maar ook schrijvers. Hemingway. En Hemingway was amateur bokser. En hij omschrijft heel mooi de literatuur als een bokswedstrijd.
En vandaar dus die bokshandschoenen ook aan
precies.
Die grote portretten van Breitner.
Ja, en we dachten, mensen denken vaak 19e eeuw, toch wel liefelijke schilderijtjes. Maar ze vergeten dat waren ooit gewoon de moderne kunstenaars van toen. En het waren allemaal opgeschoten jongens, Breitner en Israëls ook. Twintigers die elkaar constant uitdaagden. En inderdaad, ze praten ook alsof het in soort krachttermen als ik kreeg een opdonder van zijn werk. En dat soort termen praten ze de hele tijd over hun kunst. En als een schilderij goed is, dan is het een gespierd soort kunst. Dus het was ook constant spierballen laten zien.
Die metafoor lag dus voor de hand. Nou, zo meer van jou, Frauke van Dijken, over George Breitner en Isaac Israëls dus.
Thank you.
U hoorde een van de Hongaarse dansen voor piano vierhandig, maar dan in een arrangement voor strijkers, uitgevoerd door het Robi Lakatos Ensemble. En bij mij aan tafel dus Frauke van Dijken, conservator van het Kunstmuseum Den Haag. U hoorde haar net al even. Ze vertelde toen al iets over de rivaliteit tussen de schilders George Breitner en zijn vakbroeder Isaac Israël. Isaac Israëls. Even om het geheugen nog op te frissen. Deze mannen waren allebei groot aan het einde van de 19e eeuw, hadden op dat moment een plek in de kunstenaarskring van de tachtigers in Amsterdam, waar ze woonden en werkten. U kent vast de mooie straattaferelen wel. Zich haastende dienstmeisjes, paardentrams, sneeuw op straat, dat soort gewone dingen schilderden Breitner en Israëls allebei graag. En daarmee zaten ze dus ook in mekaars vaarwater. En die rivaliteit, die is dus de kern van de tentoonstelling. Breitner versus Israëls, vrienden en rivalen, die nu in het Kunstmuseum te zien is. Maar, Frauke, om iets van die rivaliteit te begrijpen, moeten we denk ik nog verder teruggaan in de historie. Hè? Want ik heb het nu over Amsterdam, maar deze kerels liepen dus al tegen elkaar aan in Den Haag. Kun je iets over hun achtergrond uiteenzetten?
Ja, in Den Haag komen ze elkaar tegen. En Breitner is 18 op het moment dat hij zich daar meldt voor de academie om kunstenaar te worden. En dat is op zich wel een stoere keuze, want zijn vader is graanhandelaar. En was voorkomen de bedoeling dat ook hij dat vak zou beoefenen. Maar hij kiest voor het kunstenaarschap. En hij is daar heel getalenteerd, een van de betere leerlingen. Maar dan komt er 2 jaar later een nog veel jongere student binnen. Isaac Israëls, 14 jaar, nogmaals echt een kind. En Isaac Israëls is wel voorbestemd om schilder te worden. Want Isaac is de zoon van Jozef Israëls. En Jozef Israëls geldt als de allerbelangrijkste schilder van de moderne kunst in Nederland van dat moment. Dus voor hem was er geen twijfel mogelijk. En dat zie je ook wel, want met 14 jaar is Isaac al kunstschilder van beroep officieel. En hij kan zo ongelooflijk virtuoos tekenen dat Breitner, alhoewel hij al 7 jaar ouder is, toch bang is dat hij compleet wordt verpletterd door zo'n klein jongetje nog, die echt hem links en rechts voorbij schiet.
Als we ze even zouden framen, dan zou je kunnen zeggen dat Breitner een self-made man is.
Ja, ja.
En dat Israëls eigenlijk het wonderkind is, het gefortuneerde wonderkind, hè, die
precies
alles mee heeft.
Ja.
Als we nou even 2 doeken erbij nemen, die ze allebei maakten in 1883. Dan is hun kunstenaarschap in ieder geval van Breitner misschien nog niet zo heel erg gevormd, denk ik. Of tenminste, hij heeft wel heel erg ideeën.
Ja, ze zoeken alle 2 nog wel. Maar inderdaad, Breitner is echt nog wel aan het zoeken waar hij goed in is. En wat hij kan en wat hij niet kan.
Ja, en dat is cavalerie van hem. En van, ik blader even door de catalogus ondertussen. En van Israëls is dat dan het transport der kolonialen. En Israëls maakte dit militaire tafereel toen hij 18 was. En Breitner maakte dus ook een militair tafereel toen hij 7 jaar ouder was, dus 25.
Ja, ook nog jong.
26, ook nog jong. Maar ze zaten toen ook al in dezelfde thematiek.
Ja, en dat is natuurlijk al de reden nummer 1 voor die rivaliteit. Dat militaire genre was op zich niet zo erg populair. En daarom werden ze natuurlijk ook meteen goed met elkaar vergeleken. En het is jammer, in een boek zie je niet hoe groot zo'n werk is inderdaad. Maar als je ervoor staat, zijn ze alle 2 ongelooflijk imposant. Want 3 meter breed. En dat geeft ook aan wat die ambitie is van beide jonge jongens nog. Het moest groot, het moest monumentaal en je moest daarmee het internationale podium veroveren. En dat lukt Israëls wel, maar Breitner volgens nog niet.
Nou ja, als je ze nou naast elkaar legt, hè, ik heb het gezien in het Kunstmuseum, ik had het genoegen vast te mogen komen kijken. Die paarden van Breitner, die denderen echt op je af. Maar als je nou naar dat doek van Israëls kijkt, dat is vooral heel erg knap, maar wel een beetje braaf.
Ja, dat is ook precies ook het idee van die 2 kunstenaars. Breitner, de onstuimige, temperamentvolle schilder, waar inderdaad die paarden op je afkomen gedenderd heel knap geschilderd. Maar hij voldoet nog niet aan al die toch nog ouderwetse regeltjes die er vaak nog gelden in de schilderkunst.
Dat is wel waar. Ze vonden hem dan perspectiefisch bijvoorbeeld niet helemaal goed.
Ja,
en dit paard hier heeft wel een beetje een raar kontje.
Precies, ja, dan zit een poot of een been, moet ik zeggen. Een been van een paard zit dan net niet waar het zou moeten. En het gezicht van de ruiter is niet goed uitgewerkt. En wij kijken er nu en naar zo'n schilderij en we zien eigenlijk alleen maar juist de kwaliteit ervan en ook de imposante werking van zo'n groot schilderij met al die ruiters die op je afkomen te stormen. En dan doet het werk van Israëls, hoe groot en monumentaal dan ook, een beetje braaf aan.
Maar wat had Breitner dan dus te duchten van dat jonge ventje eigenlijk? Want je zou zeggen, als ik Israëls was, nogal onder de indruk zijn van Breitner en het een beetje in mijn broek doen.
Ja,
op dat punt in hun leven aan de academie werd Israëls voor Breitner echt een soort obsessie.
Dat klopt. Het is omdat op dat moment de tekening heel belangrijk was. Dus als je naar de academie ging, dan moest je eerst nog een paar jaar leren tekenen naar gipsen afgietsels van standbeelden. En pas later volgde het schilderen. Maar Breitner was gewoon heel goed in schilderen. Dus hij gaf vorm en door kleur. Hè, als je naar een schilderij van Breitner kijkt en je kijkt naar een portret, dan zit daar diepte in het portret en het voorhoofd en de jukbeenderen door allemaal tonen die hij naast elkaar zet.
Eigenlijk al modern.
Ja, heel modern. Ja. En Israëls, die kan dat gewoon zo virtuoos tekenen. En daarmee voldoet hij aan die regeltjes. En daarmee heeft hij ook veel eerder succes en ook internationaal succes. En Breitner voelt zich zo onzeker, omdat hij constant erop wordt. Ja, er wordt constant op gehamerd. Nou ja, je kan het heel goed en je hebt alles in je, maar je moet nog wel even schaven aan je techniek. Want dat is nog niet wat het moet zijn.
Wanneer begon dat te kantelen? Wanneer begon Israëls te merken dat, zeg maar, nou ja, de wet van de remmende voorsprong, zeg maar, dat. He, dat hoe hij in het leven was gezet, dat ook belemmerend kon zijn.
Precies, ja, dat is eigenlijk rond de periode dat hij dat grote doek schildert van die militairen in Rotterdam. Want op dat moment behaalt hij nogmaals het hoogste podium. In Parijs mag hij op de Salon tentoonstelling exposeren. Maar tegelijkertijd wordt hij weer vergeleken met zijn vader. En dat is constant het geval. En hij is in een heel lastige positie, want vanaf het begin kijkt iedereen naar hem en zegt, ja, die jonge Isaac Israëls, hoort hij zo goed als zijn vader? En op het moment dat hij prijzen gaat winnen, dan komt dat door zijn vader. En hij begrijpt, ik moet me daar toch van distancieren, ik moet afstand nemen. En ja, dan wordt zijn rolmodel weer Breitner.
Precies, hè? Hij raakt zelfs in een impasse, begrijp ik. En ja, doet een hele poos niks. Dat is ook wat jij hebt aangetoond. Hè?
Ja.
Je zei net aan het begin, er is rivaliteit is altijd een thema tussen kunstenaars van welke discipline ook. En je hebt niet alleen aangetoond dat ze in brieven over elkaar schrijven, maar dat de neerslag van die rivaliteit zich ook in hun werk uit, hè?
Klopt, en dat was ook een grote uitdaging voor mij voor de tentoonstelling. Want Israëls en Breitner gaan naar Amsterdam en dan groeit Breitner uit tot de held van zijn generatie met die straattaferelen die je zo goed omschreef. En Israëls wordt er zo door geïntimideerd dat hij 7 jaar lang niks exposeert.
Oh.
En je ziet dan ook een enorm gat in zijn oeuvre als het gaat om geschilderd werk.
Hij kon zich dat ook permitteren, blijkbaar.
Ja, hij kon zich dat permitteren. Had gelukkig natuurlijk zijn ouders die hem nog wel steunden, alhoewel er lange pistols van zijn moeder bestaan die heel boos is over het feit dat haar wonderkind kleine Isaac kon toch zo goed schilderen dat hij opeens besluit het over een andere boeg te gooien en zich met verkeerde jongens ophoudt. En
de tachtigers namelijk.
Inderdaad.
Alleen maar zitten zuipen.
En al die foute invloeden van die schrijvers en schilders van 80 en dat hij alleen maar verf verkwanselt en niks meer verkoopt en niks meer exposeert.
Maar als het dan weer goed komt, gaat hij in de stijl van Breitner schilderen.
Ja.
Dus daar zat hij dan dus niet mee. Dat snap ik dan eigenlijk niet.
Nou, hij wil op dat moment diezelfde losse toets die Breitner heeft, dat wil hij ook. Hij wil die levendigheid en die schwung die in die schilderijen te zien zijn, dat wil hij ook. Maar dat is lastig als je zo goed kan tekenen. Dan moet je dat weer eerst afleren voordat je weer op die manier verder kan gaan. En dat kost tijd. En je ziet toch in de tentoonstelling dat op een gegeven moment hem wel is gelukt. Want dan is het bijna soms niet meer te zien. Is het nou een Breitner of is het nou een Israëls?
Maar dat mocht dus in die tijd.
Ja, dat mocht. Maar ja, dat is natuurlijk aan de andere kant wel ook die reden voor Breitner om te denken, ja, hallo, je zit nu weer mij te kopiëren.
Nou, de wedstrijd is vooralsnog in dit gesprek onbeslist. Maar Frauke, wat wel geinig is, aan het einde van de tentoonstelling kan je als bezoeker ook stemmen.
Ja,
wie is volgens jou nou de beste kunstenaar? Wat heb jij gestemd?
Oh, ik heb me nog onthouden van stemmen, moet ik zeggen.
Wat ga je stemmen?
Ik ga stemmen. Nou, ik Als schilder, als ik zou zeggen, waar kun je echt de beste tentoonstelling mee maken? Dan is dat Breitner. Maar ik heb zo'n liefde voor de underdog. En aanvankelijk is dat nog wel Breitner, maar op een gegeven moment is het Isaac Israels. En dan denk je, kom op Isaac, je kunt het. En ik vind wel mooi hoe hij zich revancheert. Dus qua werk zeg ik Breitner, maar qua persoon vind ik Isaac Israels ook wel een hele stoere vent.
Waarmee de wedstrijd vooralsnog onbeslist eindigt. Frauke van Dijken, conservator van het Kunstmuseum Den Haag. Hartelijk dank voor je komst naar Opium. Ik praatte dus met jou over de tentoonstelling Breitner versus Israels, vrienden en rivalen. En die is nog tot en met 10 mei in het Kunstmuseum te bezoeken. Meer informatie vindt u op onze website nporadio4.nl/opium. En daar kunt u onze gesprekken ook nog eens rustig naluisteren als u wilt. Of natuurlijk de podcast ervan downloaden.